Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen Psalm 62, vers 1 en vers 5. Mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. En ook het vijfde vers, in God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Psalm 62, vers 1 en vers 5. Gemeente, na de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 84, het zesde vers. Want God de Heere zo goed, zo mild is, het al een tijd een zon en schild. Hij zal genade en eerde geven. Maar belijden wij nu eerst ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de kerk van altijd en overal, alle plaatsen en alle tijden, de strijdende kerk. En ieder van ons spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, we lezen uit de Bijbel, uit de eerste brief van de apostel Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 7. 1 Timotheus 2, vers 1 tot en met 7. En daar in 1 Timotheus 2 lezen wij het woord van de Heere als volgt. Ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. Voor koningen en allen die hoog geplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze zaligmaker. Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God. Er is ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd. Daartoe ben ik aangesteld als prediker en apostel. Ik zeg de waarheid in Christus. Ik lieg niet. Als een leraar van de heidenen in geloof en waarheid. Hier eindigt de schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de preek. De preek gaat over de catechismus, maar eigenlijk zet ik ook een tekst boven de preek, dat is vers 5. Je zou ook vers 6a er nog bij kunnen nemen. Vers 5, want er is één God, er is ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft zich gegeven als een losprijs voor allen. Eén middelaar tussen God en mensen in de catechismus, zondag 6, gaat het ook over die middelaar. En dat is eigenlijk het belangrijkste thema. Kan eigenlijk niet alles wat er in die zondag gezegd wordt behandelen. Maar we willen vooral stilstaan bij, wat houdt dat nou in? Een middelaar, wat betekent dat nou eigenlijk? Dat wij hem onze middelaar noemen. Laten we samen ook zondag 6 lezen. En dan beginnen wij vraag en antwoord 16. Waarom moet hij, namelijk onze middelaar en verlosser, die in vraag 15, antwoord 15 genoemd is, een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? En het antwoord, omdat de rechtvaardigheid van God eist dat de menselijke natuur die gezondigd heeft voor de zonde betaalt. En omdat de mens die zelf een zondaar is niet voor anderen kan betalen. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Opdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toren van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en teruggeven. Maar wie is dan deze middelaar die tegelijk waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens is? Het antwoord: onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Waaruit weet u dat? Uit het heilig evangelie, dat God zelf eerst in het paradijs heeft geopenbaard, daarna door de heilige patriarchen, aartsvaders en profeten heeft laten verkondigen en door de offers en andere ceremonieën van de wet heeft laten voorbeelden en ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Nou, tot zover ook de lezing van de catechismus. Laten we samen het aangezicht van de Heere God zoeken, willen ook voorbeden doen, verbidden voor onze zieken, willen bidden voor allen die pijn hebben, die daar soms ook nog onderzoeken voor krijgen. We bidden en we danken ook voor met mevrouw Van der Plas. Zij werd geopereerd aan haar knie. Die operatie is geslaagd. Ze had nog wel pijn toen ik haar even aan de telefoon had. Laten we samen ook voor haar bidden. We bidden ook voor de kerkraadsvergadering deze week. Ja, gemeente, laten we het aangezicht van de Heere God zoeken in het gebed. Laten we bidden. Heere God in de hemel, willen u hartelijk danken voor die ene middelaar. U gaf hem. En het is ook alleen door hem dat we vanmiddag tot u kunnen naderen en voor uw aangezicht, voor uw heilig aangezicht kunnen komen. Heere, wij danken u dat u in hem een geopende weg heeft. En dat we zo ook een gemeente mogen hebben, dat we zo als gemeente ook tot u mogen naderen in het gebed. En Heere, dan komen we tot u met alle zorgen en noden van de gemeente. Komen we tot u om te bidden voor de zieken. Wilt u met hen zijn die lijden onder kwalen, die soms ook een kwaal met zich meedragen. Heere God, geeft u daarin ook alles wat nodig is. Ook als we weten dat we niet meer beter kunnen worden. Heere, geeft u dan zelf uw kracht en uw ondersteuning. En dat we ook voorbereid mogen worden, mogen zijn op de eeuwigheid. Dat we mogen weten wat we gaan doen als we sterven. U, de Heere God, groot maken. Ja, Heere, laat dat zo zijn. Als we ernstig ziek zijn. We bidden u voor hen die met pijn worstelen. Die ook daarvoor naar de dokter gaan. Wilt u artsen wijsheid geven om ook de kwaal te vinden, om ook middelen voor de kwaal te vinden? En Heere, we bidden u voor alle die ook moeite en zorgen in het leven kennen op het gebied van het lichaam. Dat kan op heel verschillende manieren zijn, ook mensen die benauwd zijn. Heere God, u kent onze gemeente, u kent ook de kwalen van het lichaam. We mogen u danken met mevrouw Van der Plas. De operatie is geslaagd. De dokter is zeer tevreden. Wilt u ook een voorspoedig herstel geven, Heere? En geeft u haar en haar man alles wat nodig is, ook met hun gezin, hun kinderen, hun pleegkinderen, Heere God. U kent ook hen, u weet ook wat zij nodig hebben. Heren, zo komen we voor uw aangezicht, ook met de kerkenraad. We hopen deze week te vergaderen. Dan moeten we ook gaan vergaderen, Heere God, omdat vele broeders aftredend zijn. En heren, dan willen we ook dat toch in het gebed alvast aan u voorleggen. Wilt u zelf ook zorgen dat de kerkenraad weer aangevuld kan worden? En geeft u, heren, dan ook uw leiding, ook als we vergaderen. De gemeente krijgt natuurlijk nog de mogelijkheid ook om namen in te dienen, maar we mogen u er toch al wel voor vragen, Heere God. We willen u zo bidden voor alle leden, ook van onze gemeente die een weg gaan die niet goed is. Dan denken we in het bijzonder aan hen die volharden in de zonde. Die op een pad gaan wat van u afgaat. Soms zonder dat zelf goed te begrijpen of dat door te hebben. Heere, geeft u berouw, geeft u bekering. In het bijzonder ook als zij veel verwoesting hebben aangericht bij anderen. Als anderen hebben pijn gedaan met hun zonde. En Heere, mag het hen tot schuld worden, werkelijk voor uw aangezicht. Dat ze ook daarvoor nodig krijgen de Heer Jezus, maar dat er ook in hun leven zal gevonden worden en gezien zal worden, een omkeer tot u, de levende God. Heren, wij dragen zo heel deze gemeente aan u op. We bidden u, wees u met ons, heren. Wij hebben u zo nodig. Zonder u kunnen wij niets. Maar we mogen toch ook weten dat u naar ons omziet. En elke keer weer, laat u uw woord nog klinken. Mocht vanmorgen gebeuren, dat mag vanmiddag weer gebeuren. En Heere, geef dan uw zegen bij uw woord. Laat het rijk van de Satan worden verstoord. Ja, Heere, dat ook vanmiddag, als hier mensen misschien nog zitten die u nog niet kennen, die nog zonder u leven, dat het een onvergetelijke dienst wordt, Heere. Dat hun hart open gaat voor die enige middelaar. Dat ze hem mogen zien, de Heer Jezus Christus, met ogen van geloof. Ja, Heere, dat hun hart nu uit mag gaan naar hem. O Heere, u bent machtig om ons te bekeren. U bent machtig om ons te trekken tot u, de levende God. Mag dat ook vanmiddag gebeuren? Geeft u ook onderwijs aan hen die u kennen? Mogen ze meer en meer aan de middelaar verbonden worden? Mogen ze meer en meer in hem gevonden worden? Aan hem gewijd, ja, Heere God, wij bidden om uw zegen. We bidden om uw genade. En we weten ook dat u ons dat nog liever geven wil, als dat wij dat van u willen hebben. Ja, Heere, dat heeft toch ook de Heer Jezus ons geleerd, om in uw naam, in zijn naam te bidden. Om te bidden om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we willen gaan zingen als inleiding op de preek. Psalm 116, vers 1, vers 4 en vers 5. Psalm 116, God heb ik lief, want die getrouwe Heere. 4, de eenvoudige wil God steeds schade slaan. En 5, gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered en mijn tranen willen drogen. 116, 1, 4 en 5. Gemeente. Hoe kan ik met God in contact komen? Ja, wat is dat nou weer voor een vraag? Nou, het zou misschien een vraag kunnen zijn die iemand die niet zoveel van het christelijk geloof weet aan u zou kunnen stellen. Misschien heb je verteld dat je naar de kerk gaat en dat je gelooft in God. En zo iemand zegt dan tegen je, nou ja, ik wil ook best geloven dat er een God is. En ja, dat lijkt me toch ook wel aannemelijk als ik naar de natuur kijk en zo. Het kan toch niet zijn dat daar helemaal niets achter zit. Maar hoe kom ik dan met God in contact? Want eerlijk gezegd, ik merk eigenlijk helemaal niet zoveel van God. Ja, maar misschien is het ook wel de vraag van iemand hier vanmiddag in de kerk. Die zegt, ja, ik, God, contact met God, ja, God is er wel, dat geloof ik wel, maar hoe kan ik hem dan kennen, hoe kan ik in contact komen? Je voelt het ergens wel, dat je God niet werkelijk kent, dat er een afstand is tussen jou en God. Nou, wat zou het antwoord zijn? Hoe kan ik met God in contact komen? Wat zou u zeggen tegen iemand die dat aan u en jou vraagt? Nou, misschien dat iemand zou zeggen, ja kijk, je kunt natuurlijk bidden. Hè, want bidden, dat is immers praten tot God, dus dan zoek je contact met God. Nou, dat is helemaal waar. Niet verkeerd om daarop te wijzen, op het gebed. Als een middel om contact te maken met de Heere. Maar als we alleen zouden wijzen op het gebed, dan zou dat natuurlijk wel te weinig zijn. Waarom? Nou, er zijn talloze moslims die elke dag 5 keer op een dag bidden. Ja, kunnen we zeggen, ja, maar menen ze dat wel? Kunnen ze zeggen, ja, maar ze bidden dan toch tot een andere God? Ja, maar ze bidden wel. Hebben ze dan geen contact met God? Of nog een ander probleem, ik zal het nooit vergeten toen ik meen in 5 VWO zat, had ik een meisje bij mij in de klas en die zei, ja, bidden heeft geen zin. Als ik bid, dan komt mijn gebed niet verder dan het plafond van mijn kamer. Nou, wat moet je zeggen tegen zo iemand? Ja, zoek contact met de Heer in het gebed. Ja, maar dan probeer ik dat en dat werkt niet, dat helpt niet. Ze had niet het idee dat ze contact had met God. Maar ja, wat dan? Nou, zegt iemand, ja, alleen bidden, dat is natuurlijk ook te weinig. Dat is ook zo. Inderdaad, en die moslims die bidden ook dan niet tot de ware God, de Vader van de Heer Jezus Christus. Nee, we moeten ook de Bijbel lezen. Dat is ook een manier om met God in contact te komen. Want ja, in het gebed komen wij bij de Heer, maar in de Bijbel komt de Heere God tot ons. Dus het gaat om een combinatie van bidden en Bijbel lezen. In de Bijbel zie je wie God echt is. En daarom is het lezen en het bestuderen van de Bijbel ook zo belangrijk. Want zo leer je God kennen. Nou, als je dat antwoord zou geven, heb je daar natuurlijk ook helemaal gelijk in. Dat is ook zo, hè? Hoe belangrijk is dat? De Bijbel lezen. Inderdaad, daaruit kun je de ene ware God leren kennen. De God die zich in de geschiedenis geopenbaard heeft, die zichzelf ook nu nog bekend maakt door dat woord heen. En toch moeten we denk ik nog één stapje verder gaan. Want ik kan de Bijbel lezen, ik kan een afgestudeerde theoloog zijn. Ik kan de Bijbel misschien zelfs uit mijn hoofd kunnen opzeggen. En dat ik toch God niet ken, dat ik toch geen contact heb met de Heere. Bidden en Bijbel lezen, ja, toch is dat op zichzelf niet genoeg. Er is nog iets nodig. Wat dan? Wat moet ik zeggen tegen iemand die niets van God merkt? Wat moet ik doen als ik God niet ervaar in mijn leven? Hoe komt het eigenlijk, gemeente, dat zoveel mensen eigenlijk die ervaring met God niet hebben? Houdt God zich op een afstand? Kan God misschien niet duidelijker maken dat hij er is en wat hij van ons wil? Nou nee, dat is het probleem niet. Dat God niet duidelijk maakt wie hij is en wat hij wil. De Heere God is niet ver weg van een ieder van ons. Hij is heel dichtbij en hij heeft er alles aan gedaan om zichzelf bekend te maken. Om te laten zien wie hij is. Als er geen contact is tussen God en ons, dan ligt dat niet aan de Heere. Nee, en ik denk gemeente dat dat ook heel belangrijk is, dat we ook dat zeggen tegen mensen. Dat die relatie van ons mensen met God verstoord is. Contact tussen ons en God is verbroken. Dat hebben wij gedaan in het paradijs. Afscheid genomen van God en een enorme muur gebouwd tussen God en ons hart. Nou, dat hebben we in de afgelopen zondagen van de catechismus uitgebreid gehoord. En als het aan ons ligt, dan blijft het nog zo ook. Dan komt God er nooit doorheen. Dan blijven we veilig achter onze muur zitten. Lekker ons eigen leventje leiden. En geen last van God. Ja, dat kan op heel veel manieren. Ook heel vroom en heel godsdienstig. Misschien kan onze godsdienstigheid nog wel eens de dikste muur worden die we tegen God opbouwen. Een onoverbrugbare kloof. Dat heeft de catechismus duidelijk gemaakt. En er is ook geen weg terug van ons uit naar God. Er staat er veel tussenin. Onze zonde, onze schuld, die iedere dag groter wordt, zo hebben we dat de vorige keer gehoord. Maar hoe dan? Hoe kan ik dan met God in contact komen? Kan dat nog wel? Nee, van ons uit niet meer. Er is geen weg van ons naar God. Maar gemeente, dat is het goede nieuws. Van God uit wel. Er is een mogelijkheid bij God om hem te leren kennen. God zelf heeft een weg gemaakt naar ons mensen. Dwars door die muur heen, over die kloof heen. Een weg bij hem vandaan naar ons toe. En gemeente, die weg die gaat eigenlijk in zondag 6 wijd open. Zondag 6 van onze catechismus wordt die weg ons aangewezen. Want die weg, dat is de Heer Jezus Christus. Dan ben ik eigenlijk meteen al bij de laatste vraag van die zondag. Hè? Waaruit weet u dat? Uit het heilig evangelie. Ja, het evangelie, dat wordt ons hier verkondigd. Na al die zondagen waar we het bijna niet onderuit hielden. En waar het oordeel van God ons zo werd aangezegd. Ja, dan gaat hier het evangelie open. He, die bron van hartverblijding, heugelijke tijding, evangelie, woord. De Heer Jezus, hij wordt hier naar voren geschoven. Zijn lof wordt hier gezongen. Die zwarte, zware, donkere tonen van onze zondigheid. En hier breekt het heerlijk licht door tegen die zwarte achtergrond van de vorige zondagen. De blijde jubel van het evangelie. Met God in contact komen, God werkelijk leren kennen. Dat kan. Ja, nog meer. Met God verzoend worden. Dat het weer goed komt. Tussen u, tussen jou en God. Dat kan door hem, de Heer Jezus Christus. Hij is de weg naar God. Dat heeft hij zelf gezegd, hè? In het evangelie naar Johannes, Johannes 14 uit mijn hoofd gezegd. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Een weg, ja, was een weg. Dat is een manier om van de ene plaats naar de andere plaats te komen. En de Heer Jezus zegt, nou, ik ben de weg naar God. Ik ben de manier om met God in contact te komen. De enige weg. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Alleen in de Heer Jezus gemeente is er contact nodig. Hè? Dus mogelijk. Dus we kunnen Bijbel lezen, we kunnen bidden, we kunnen er alles aan doen. Maar uiteindelijk gaat het maar om één ding. Dat al die middelen die we mogen gebruiken, dat is goed om te doen. Dat ze ons bij de Heer Jezus brengen. De enige weg tot de Vader. Ja, dat betekent dat inderdaad al die mensen van andere godsdiensten er helemaal naast zitten. Want die erkennen de Heer Jezus niet als de enige weg. Je kunt het je soms haast niet voorstellen, of wel? Die keurige mensen bij mij uit de straat die collecten lopen voor UNICEF en voor de zeehondjes en weet ik het. En die de Heer Jezus misschien ook wel herzien als een goed voorbeeld. Ja, een goed mens geweest, zeker. Maar de enige weg naar God? Nou, dat is wel een beetje bekrompen hoor, als je dat denkt. Nou, het is wel wat de Heer Jezus zelf gezegd heeft. Ik ben de enige weg, mensen. U moet bij mij zijn. Als de Heer Jezus dat zegt, ik ben de weg, ik ben de middelaar, ik ben de tussenpersoon. Dan zet hij een streep door alles wat wij kunnen verzinnen om bij God te komen. Om met God in contact te komen. Een streep door ons nette leven als een weg naar God. Hoe komt het eigenlijk dat zoveel mensen zich nooit zorgen maken over hun eeuwige bestemming, over de eindbestemming van hun leven? Nou ja, omdat we onszelf geruststellen met van alles en nog wat, hè? Allerlei drogredeneringen. Ja, het liefst denk je er natuurlijk niet over na, sterven en God ontmoeten. Nou ja, dat is ook al niet zo'n onderwerp waar je het... Ja, misschien zouden we het ook vaker moeten doen. Maar ja, dat, weet je, het zal met de dood wel afgelopen zijn. Zo redeneren toch veel mensen in onze omgeving. U hoop ik niet. U weet beter. Nou, er zal wel geen God zijn. Ja, moet u eens vragen aan mensen die dat zeggen. Hè? Hoe weet u dat? Ja, ik kan niet bewijzen dat er een God is. Nee, dat klopt. Dan kunt u wel bewijzen dat hij er niet is. Misschien toch beter om er wel rekening mee te houden. Ja, denken ze, als die God er wel is, nou dan heb ik toch wel kleine kans dat ik niet bij je mag komen na dit leven. Hè? Want ja, er zijn natuurlijk zoveel mensen die het veel slechter ervan afbrengen dan ik. Ja, zo kun je het mensen horen zeggen. Nou joh, ik ben helemaal niet bang dat het met mij na dit leven verkeerd afloopt. Ik heb mijn best gedaan om een goed mens te zijn. Ik ben altijd eerlijk geweest. Tuurlijk, ik ben ook niet heilig en zo, dat niet. Ik doe ook wel eens wat verkeerd, maar ik ben tenminste eerlijk. En nou, dat kan ik van veel mensen in de kerk kan ik dat niet zeggen hoor. Want die, en nou ja, u heeft zulke mensen denk ik ook wel eens ontmoet. En misschien hebben ze soms nog gelijk ook, want ja, natuurlijk, in de kerk zitten ook mensen die inderdaad dingen doen die soms helemaal niet goed zijn. Maar ze vertrouwen dus ondertussen wel op hun eigen eerlijkheid en goedheid, alsof dat ons bij God zou kunnen brengen. De Heer Jezus zet er ook een dikke streep doorheen. Nee, zegt hij. Dat is allemaal geen weg naar God. Al je pogen, al je doen, al je laten. Dat helpt je allemaal niet. Alleen de Heer Jezus. En gemeente, vertrouwen wij daar ook op? Want we kunnen dat natuurlijk hier belijden vanmiddag. We kunnen dat natuurlijk allemaal tegen elkaar zeggen. Ja, zo is het. Hè? De Heer Jezus, nee, dat is de enige weg naar God. Maar is dat nou ook voor jou persoonlijk waarheid, werkelijkheid geworden in je leven? Dat je inderdaad ja, ontdekt hebt hè, dat het buiten de Heer Jezus niet lukt om God te bereiken. Hoe je ook je best gedaan hebt. Dat kan toch voor ons ook een valkuil zijn, of niet? Hè? Dat we toch... Ja, misschien zelfs als je de Heer Jezus werkelijk kent, hè, dat je toch weer gaat rusten op iets anders dan op hem alleen. Dat we misschien toch weer neerkijken, misschien op een ander die vandaag naar de bioscoop of naar het woonwarenhuis ging, of weet ik het wat. Hè, dat je toch een beetje denkt van ja, maar ik ben toch net ietsje beter, want ik ga naar de kerk. Nou gemeente, ik hoop zo dat we daarvan bevrijd worden, hè, dat we echt werkelijk leren wat pure genade is. Pure genade alleen. Vertrouwen alleen op het werk van Christus. Vertrouwen alleen op de middelaar. Ik zelf heb helemaal niets waarom ik voor God kan bestaan. Ik maak geen weg naar God toe. Ik word niet behouden door wat ik doe of wat ik laat. Alleen door vrije genade. Ja, gemeente, alleen door hem. Nou, zo staat het dan ook in de tekst voor de preek. Hè? 1 Timotheus 2 vers 5. Er is één God. Er is ook één middelaar tussen God en de mensen. De mens, Christus, Jezus. Dat is het, gemeente. Wij hebben een middelaar en een verlosser nodig. Hebt u die nodig gekregen in uw leven? Werkelijk. Dat je zegt, nee, inderdaad, ik ben ook vastgelopen met mezelf. En al die dingen uit de vorige zondagen van de catechismus, dat is ook helemaal waar. Dat, ja, zo beleef ik dat ook, zoals het daar staat. Ik heb een middelaar en verlosser nodig. Dat hebben we vorige keer gehoord, hè, vanuit vraag 15 van onze catechismus. Die vraag luidt, hè, wat moeten wij dan voor de middelaar en verlosser zoeken? En in zondag 5 hoorden we dus al heel kort waaraan die middelaar moet voldoen. Hij moet onder andere sterker zijn dan alle mensen. Hij moet een werk doen wat niemand, wat geen mens kan. Hij moet dus ook God zijn. Maar hij moet ook tegelijk mens zijn. Mens. Omdat wij als mensen gezondigd hebben en ook als mensen moeten betalen aan God. De middelaar, waar moet hij aan voldoen? Nou, dat wordt in zondag 6 verder uitgewerkt. Maar laat ik dan de vraag stellen, wat is dat, een middelaar? Nou, eigenlijk heel eenvoudig, een middelaar dat is iemand die tussen twee personen of twee groepen mensen instaat. Een tussenpersoon. Als de Heer Jezus jouw middelaar is, dan staat de Heer Jezus tussen u, tussen jou en God in. Dan is hij de weg naar God. Ja, wij kennen dat woord zo, hè, dat kennen wij zo niet meer. Dat woord middelaar in ons dagelijks leven. Wij kennen wel andere woorden. Het woord bemiddelaar. Hè, of tussenpersoon. Een bemiddelaar of een tussenpersoon. Dat is iemand die helpt om een overeenkomst tot stand te brengen. Dat kan in de handel zijn. Ja, als je zelf bedrijven hebben, bijvoorbeeld een tussenpersoon in het buitenland, hè, die daar de zaken behartigt. Of een makelaar, hè, dat is eigenlijk ook een tussenpersoon, iemand die gebouwen, huizen verkoopt. Hè, die brengt de koper en de verkoper bij elkaar, om een overeenkomst ook te bereiken. Heel veel financiële producten, hypotheken, verzekeringen, allemaal tussenpersonen zijn daar vaak bij betrokken. Nou, het kan dus gaan om de handel bij een bemiddelaar. Maar het kan ook gaan, en dat komt ook wel voor, hè, dat twee mensen of twee groepen van mensen die hebben oneenigheid. Dan wordt er ook wel eens een bemiddelaar ingeschakeld. In het Engels heet dat een mediator. Laat ik dat ook maar eventjes heel duidelijk proberen te maken voor de jongens en meisjes. Hè, het kan natuurlijk gebeuren dat je ruzie hebt met een vriendje of zo. En stel je voor, ik hoop niet dat het zo is, maar het kan gebeuren. En stel je voor, het lukt maar niet om dat goed te maken. He, je blijft maar ruzie hebben en je komt de volgende dag weer op school en het is nog niet over. En ja, wat moet je dan doen? Natuurlijk niet goed, je wilt het weer goed maken. Nou, dan zou het kunnen zijn, hè, dat je bijvoorbeeld naar de meester of naar de juf gaat en zegt, juf, meester, ik heb ruzie met hem, met haar. En wilt u eens met hem praten en ook met mij praten? En dan kunnen we misschien weer, dan kunt u misschien zorgen dat het weer goed komt. Dan is de meester of de juf die bemiddelt voor je. En nou, zo komt het bij grote mensen, komt het ook voor dat ze ruzie hebben, niet meer met elkaar willen praten soms zelfs. Nou, dan kan een bemiddelaar proberen om eerst eens bijvoorbeeld met de een te praten en dan eens met de ander te praten. En zo weer proberen om ze aan één tafel te krijgen. Om verzoening tot stand te brengen. Dat is lang niet altijd makkelijk, hè. Als je wil bemiddelen, dan kun je daar maar beter een opleiding voor volgen. De dominees die willen dat zelf ook nog wel eens proberen, maar dat loopt meestal niet goed af. Dat is wel echt een specifieke opleiding. Daar moet je eigenlijk geschikt voor zijn, hè, om dat te doen. Moet je weten wat je doet. Middelaar, dat ben je niet. Bemiddelaar ben je niet zomaar. Nou, de Heer Jezus is nou ook een middelaar. De middelaar, de enige middelaar, hoorden we al, tussen God en mensen. Om nu ook God en mensen bij elkaar te brengen. En gemeente, dat woord wat ik net noemde, mediator, dat wordt ook gebruikt voor de Heer Jezus. Als je de Engelse vertaling erbij zou pakken, hè, 1 Timotheus 2 vers 5, daar staat: For there is one God, and there is one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Eén mediator. Precies datzelfde woord wordt daar gebruikt. Een tussenpersoon. Dat is de Heer Jezus. Om twee partijen bij elkaar te brengen en verzoening te bereiken. Nou, gemeente, als ik dat zo zeg, daar houdt eigenlijk toch ook wel de vergelijking mee op. He, want als we hier op aarde een bemiddelaar hebben, ja, die bereikt zijn doel met praten. Maar de Heer Jezus, die heeft natuurlijk veel meer gedaan. Als alleen maar praten. De Heer Jezus praat ons niet bij God aan tafel, om het zo te zeggen. Een groot verschil met het werk van een mediator en van de mediator, van de middelaar. En dan komen we eigenlijk ook meteen op het bijzondere van de Heer Jezus als middelaar. Als hier op aarde twee partijen een conflict, een geschil hebben, nou, dan kunnen ze samen beslissen, we stappen naar een mediator toe. We nemen hem in de arm en hopelijk kan hij er dan voor zorgen dat we uit deze padstelling komen. Nou, bij de verwijdering die tussen ons en God ontstaan is, is dat totaal anders gegaan. Het is niet zo dat wij mensen nou om een middelaar hebben gevraagd en aan God hebben voorgesteld. Zouden we niet eens een tussenpersoon in de arm nemen? Nee, helemaal niet. We zijn bij God weggelopen en we hadden helemaal niet het idee om naar God terug te keren. En de meeste mensen, gemeente, die hebben dat idee nog steeds niet, hè? Of komt u veel mensen tegen in de praktijk van het leven die zeggen, ja, hoe kom ik toch bij God uit? Ik ben met die vraag begonnen, hoe kom ik in contact met God? En gelukkig, die vraag wordt wel eens gesteld, maar het is nou ook weer niet zo heel erg veel. Misschien is de Heere God al aan het werk in het hart van iemand die vraag stelt. Nee, dat initiatief om het weer goed te maken, dat ging niet van ons mensen uit. De Heere God zelf heeft voor een middelaar gezorgd. Hij heeft de Heer Jezus als middelaar gekozen en aangewezen en ook toegerust door de Heilige Geest te geven. Ik zei al, middelaar, bemiddeling, dat is echt een vak apart. Ja, daar moet je geschikt voor zijn. Dat was de Heer Jezus. Hè? Welke eisen worden er aan een middelaar gesteld? Hij moet God en mens zijn. Hij moet dat werk kunnen doen. Toch wel heel bijzonder, hè, vindt u niet? Dat nou de Heere God zelf het initiatief neemt om mensen met zichzelf te verzoenen. Want de Heere God is de beledigde partij, hè? Niet wij. Maar de Heere God is onrecht aangedaan. Zijn recht is aangetast. Hij is beledigd. Hij heeft het verdriet. En hij neemt het initiatief om het goed te maken. Terwijl wij ergens, ja, een eind weglopen, steeds verder bij hem vandaan, stuurt hij een middelaar. En gemeente, toen ik daar zo over nadacht voor mezelf in de voorbereiding van deze preek, toen dacht ik, kan ik daar nou een voorbeeld bij verzinnen? Uit de praktijk van het leven. Hoe zou dat nou eigenlijk zijn als dat zou gebeuren zo hier in menselijke verhoudingen? En eigenlijk dacht ik, ja, dit gaat eigenlijk... We kennen natuurlijk allemaal de gelijkenis van de verloren zoon. Maar eigenlijk gaat dit nog veel verder als de gelijkenis van de verloren zoon. Het is alsof die vader een knecht heeft die weggelopen is. En dat hij dan zijn eigen zoon achter die knecht aanstuurt. Niet om die knecht voor het gericht te brengen en hem te doden. Maar dat hij, dat hij het weer goed wil maken met die knecht. Zoiets ongeveer. Dus dat gaat eigenlijk nog. En om die knecht tot een kind te maken. Dus dat gaat eigenlijk nog veel. Dat gaat eigenlijk nog veel verder als de gelijkenis van de verloren zoon. Die gelijkenis van de verloren zoon. Die vertelt de Heer Jezus natuurlijk ook om die twee zonen tegenover elkaar te stellen. Maar als je nou werkelijk kijkt wat God doet. Dat hij in de eeuwigheid al voor een middelaar gezorgd heeft. Zelfs nog voordat wij bij God zijn weggelopen, menselijke wijs gesproken. Toen had God dat plan al klaar liggen. Om mensen te verlossen. En die middelaar heeft hij na de zondeval in de wereld gezonden. Om mensen met hem te verzoenen. Gemeente, we kunnen dan toch eigenlijk alleen maar zeggen, zo lief had God de wereld dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. De verzoening gaat van God uit. De Heere neemt het initiatief. Wat een wonder is dat. De middelaar, de Heere Jezus, komt uit het hart van de Vader. Het antwoord op vraag 18 legt er de nadruk op dat de Heere Jezus door de Heere God geschonken is. Hij is ons geschonken tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, tot een volkomen verlossing. Gemeente, meer hebben we niet nodig. In de Heer Jezus heeft God alles gegeven wat we nodig hebben. We zullen het straks zingen als een van de laatste regels van de dienst. En onze koning is van Israëls God gegeven. Wat een wonder, hè? Wat een ontzettend groot wonder. Daar heb ik nooit om gevraagd. Daar heeft u nooit om gevraagd. Het is vanwege Gods kloppend liefdehart. Het is vanwege zijn oneindige barmhartigheid. Dat hij de Heer Jezus stuurde als middelaar. En dat hij tot op de dag van vandaag in de prediking deze middelaar schenkt en aanbiedt. Ja, echt waar. Hij is ons van God geschonken, staat er. Dat is wat God doet, gemeente, in de prediking. Dan legt de Heere zijn zoon eigenlijk in uw armen neer. Zo dichtbij komt God. God schenkt hem. En het is waar, gemeente, er is een verschil tussen of die geschonken wordt in de prediking of dat je hem ook met je hart mag ontvangen en of je hem ook door het geloof omhelst. Is dat nou gebeurd? Dat toen de Heere die middelaar aanbood in de prediking, dat u zei, ja, deze middelaar heb ik nodig. Dit is precies wat ik nodig heb om met God verzoend te worden. Deze Heer Jezus Christus. Deze middelaar, hij is noodzakelijk voor mij. Hij is precies op zijn plaats voor mij. En ik heb hem ook lief. Noodzakelijk, gepast en dierbaar, zeiden ze vroeger. Maar zo is het, gemeente, zo is het. En dat je hem zo door het geloof mocht omhelzen. Gemeente, wat gebeurt er in de preken die u hoort? Dit. Dat God zelf bidt van Christus wegen. Door deze middelaar. En dat God bidt, u bidt. Wij bidden tot God, maar God bidt. En dat God het zegt, laat u met God verzoenen. Het werk van de Heer Jezus, dat gaat veel verder dan het werk van welke menselijke bemiddelaar ook. De Heer Jezus is middelaar en verlosser. Kijk, een menselijke bemiddelaar, gemeente, die moet eigenlijk neutraal blijven. Hè? Die staat tussen de partijen in. En die staat eigenlijk daar. Ja, die mag niet partij kiezen voor de ene partij of voor de andere partij. Nee, die moet neutraal blijven. Die kiest niet een kant. Nou, gemeente, dat is bij de Heer Jezus ook helemaal anders. De Heer Jezus, die kiest twee kanten. Die kiest voor allebei de kanten. Hij is niet een neutrale persoon tussen ons en God in. Nee, als middelaar heeft de Heer Jezus zich helemaal vereenzelvigd. Zowel met God, zijn Vader, bij wie hij vandaan komt. Als ook met de mensen die hij met God moet verzoenen. De Heer Jezus als middelaar is vertegenwoordigd aan de vertegenwoordiger. Aan de ene kant vertegenwoordigt hij zijn Vader bij ons. De Heer Jezus en zijn Vader staan nooit tegenover elkaar. De Vader en de Heer Jezus zijn het altijd eens met elkaar. We moeten het nooit zo voorstellen, gemeente, alsof we een boze God hebben. Die de Heer Jezus er dan voor moet zorgen dat die God ons lief gaat vinden of zo. Zo is het niet, gemeente. Nee, echt niet. Nee, dat vaderhart van God, dat klopt van liefde. En die middelaar, die komt juist voort uit dat vaderhart. Maar, en dat is wel zo, hè, er zijn wel geschonden rechten. De drie enige God is de beledigde partij. En wij zijn de beledigers. En dan moet die beledigde majesteit, ja, dan moet die geschonden rechten moeten wel hersteld worden. We hebben de wet van God overtreden. En als rechter van de hele aarde moet de Heere God recht doen. Hij moet het doodvonnis voltrekken. Niet omdat God een kwaaie God is. Maar omdat hij terecht verontwaardigd is. En omdat hij het recht handhaaft. Nou, gemeente, daarom kwam de Heer Jezus als eerste naar deze aarde. En daarin staat de Heer Jezus ook helemaal aan de kant van zijn Vader. Om die rechten van God te herstellen. Dat moet in uw en in mijn leven moet dat gebeuren. Anders kan het niet goed komen tussen God en ons. Dat is de ene kant. Maar de Heer Jezus staat ook aan de kant van zondaren. Hij is aan onze kant komen staan door zich helemaal één met ons te maken. Door zelf nota bene mens te worden. Vanuit zichzelf, van eeuwigheid, God de Zoon. Mens geworden. Waarom? Om in de plaats van zondige mensen te kunnen staan. Om in de plaats van zondaren een heilig en een rechtvaardig leven te leiden. Dat leven wat u en ik niet hebben. Om in de plaats van zondaren voor de schuld van de zonde te betalen. Gemeente, zo voldoet de Heer Jezus aan de rechtvaardige eis van God. En daarom kan hij de middelaar zijn. Als een heilig en rechtvaardig mens die de wet hield en betaalde, zo kan hij voor God verschijnen en zo kan hij ons bij God vertegenwoordigen. Zo kan hij onze advocaat zijn bij de Here. Gemeente, dan gaat de Heer Jezus dus veel en veel verder dan welke aardse bemiddelaar ook. Stel je voor dat iemand een overtreding begaat tegen de overheid. Laten we zeggen, en het is iets uit de praktijk genomen, iemand vult zijn belastingsformulier niet goed in. Hij probeert de belastingdienst voor bijna een ton aan omzetbelasting te tillen. Ik noem maar iets. Nou, dat komt natuurlijk uit. Stel, vervolgens krijgt zo iemand een celboete, een geldboete en een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden. Nou, dan kan het natuurlijk zijn dat een vriend In plaats van de overtreder en die achterstallige belasting en die geldboete betaalt. Dat kan. Maar neemt dat het feit weg dat die persoon de Nederlandse wet heeft overtreden? Neemt dat het feit weg dat hij eigenlijk een oplichter en een dief is? Nee, lijkt mij. Als ik 2000 euro, ander voorbeeld, als ik 2000 euro steel, dan kan iemand anders dat bedrag vergoeden aan degene van wie ik gestolen heb. Maar ik blijf een dief. En ik blijf moreel gezien schuldig. Kijk, een geldboete die kun je nog wel overdragen. Maar dat wordt met een morele schuld is dat eigenlijk onmogelijk. En volgens mij kan dat met gevangenisstraf ook niet. Hè? Ik studeer geen rechten. Er zitten hier wel juristen onder ons, die moeten me dat maar vertellen hoe dat zit in Nederland. Maar volgens mij, als ik een gevangenisstraf opgelegd krijg van de rechter, dan kan ik niet zeggen van, laat maar zeggen dat mijn broertje dan zegt van, nou, ik ga wel zitten voor jou 2 maanden. Volgens mij kan dat niet. Hè? Nee, ik ben persoonlijk veroordeeld, dus ik moet ook persoonlijk die straf dragen. Daar kom ik niet onderuit. Gemeente, dat element zit eigenlijk ook wel een beetje in vraag en antwoord 16. Hè? De mens heeft gezondigd, dus de mens moet betalen. En daarom moest de Heer Jezus mens worden. Eén met ons worden. En dan wel zo dat hij ons als middelaar vertegenwoordigt bij God. Ja, wij vergelijken die schuld die wij bij God hebben vaak met geld. Een geldelijke schuld, financiële schuld. En dat is een begrijpelijke vergelijking. En er zitten ook goede punten in van vergelijking. Maar die vergelijking gaat wel mank. En het gevaar, gemeente, is ook wel dat we daarmee het werk van de Heer Jezus als middelaar tekort doen. We mogen ons de Heer Jezus niet voorstellen als een soort goedwillende miljonair die langskomt en die dan onze torenhoge schulden afbetaalt. Want dat is ten diepste niet wat de Heer Jezus gedaan heeft. Als iemand voor mij een financiële schuld betaalt, dan kost het hem of haar misschien heel veel. Een groot bedrag aan geld. Maar die persoon kan dat doen zonder dat ik hem misschien zelfs ooit ontmoet heb. De Heer Jezus neemt onze schuld over. Niet alleen de schuld die we moeten betalen, maar die morele schuld. En hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat als de Heer Jezus in mijn plaats gaat staan, dat terwijl ik een dief ben, ik geen dief meer ben? Ja, gemeente, dat kan alleen doordat de Heer Jezus bij heel zijn werk als middelaar verbonden is aan al de zijnen. Hij is werkelijk mens geworden. Maar niet zomaar één mens onder de mensen. Nee, als mens is hij ook het hoofd van zijn gemeente, van zijn kerk. Ja, hoe kan ik dat duidelijk maken? Wat dat betekent dat de Heer Jezus het hoofd is van zijn gemeente. Dat hij het hoofd is van het verbond. Dat hij de middelaar is van het verbond. Nou, het enige voorbeeld wat ik eigenlijk kon verzinnen, en ook dat is weer niet zo'n heel goed voorbeeld, maar dat maakt het misschien wel duidelijk. Dat was het voorbeeld van David en Goliath. Hoe was dat met David en Goliath? Nou, daar liggen 2 legers tegenover elkaar. En die Goliath die wordt naar voren geschoven. Die legers gaan niet met elkaar vechten. Nee, Goliath is de vertegenwoordiger van het Filistijnse leger. En hij zegt, stuur me maar iemand die je tegen mij durft op te nemen. Nou, eigenlijk had Saul dat misschien moeten doen als hoofd van het leger van Israël. Maar niemand durft, ook de koning niet. En uiteindelijk stapt David naar voren. Gemeente, dan is het natuurlijk heel spannend, hè? Wat gaat er nou gebeuren? Want het lot van het leger van Israël, dat ligt in de handen van David. Wat er met David gebeurt, dat gebeurt met heel het leger. Als David verslagen wordt, dan wordt Israël verslagen. Als David de overwinning haalt, dan behaalt Israël de overwinning. Nou, het is maar een voorbeeld. En deze vergelijking klopt ook niet helemaal. Maar dit is toch ongeveer ja, hoe de Heer Jezus ook instaat voor de zijne. Dit is toch ongeveer het werk wat de Heer Jezus doet. Ja, eigenlijk gaat het dan nog een stapje verder. Ja, want je kan eigenlijk niet zeggen dat nou in David heel dat leger aanwezig was. Maar zo is het bij de Heer Jezus wel. Hè? Hij als middelaar is het hoofd van zijn gemeente. Hij is de vertegenwoordiger van zijn gemeente. Maar ook heel die gemeente is in hem besloten. De Heer Jezus is zo nauw verbonden aan de zijne. Dat hij voor hen intreedt. En dat er wat met hem gebeurd is. Dat nou ook met zijn gemeente gebeurd is. Wat hij gedaan heeft, dat heeft nou ook zijn gemeente gedaan. Gemeente, zo kon hij de schuld dragen. Niet alleen de straf, maar ook echt de schuld weggenomen. Omdat hij daar staat voor God in de persoon van de zondaar. Er wordt wel eens, nou, ik ga het nu een beetje ingewikkeld maken. Sorry als u het niet meer volgen kan. Maar er wordt wel eens een verschil gemaakt tussen plaatsvervanging of plaatsbekleding en plaatsverwisseling. Wat de Heer Jezus heeft gedaan, dat is geen plaatsverwisseling. Hè? Als ik, in dat voorbeeld van die gevangenis, als ik naar de gevangenis ga voor iemand anders. Hè, dan zit die persoon daar niet, dan zit ik alleen daar. Maar zo is het dus niet als de Heer Jezus intreedt. Dat is geen plaatsverwisseling, maar dat is plaatsbekleding. Dat doet hij ambtelijk, dat doet hij als hoofd van de zijne. Dat doet hij als middelaar van het verbond, gemeente. Kijk, dat is die. Hij is de middelaar van het verbond. En zo ondergaat hij de straf voor alle die aan hem verbonden zijn. Als het hoofd van de zijne. Nou, gemeente, als u vanmiddag in de Heer Jezus gelooft en met heel uw hart hè, op hem rust en u aan hem toevertrouwt, dan bent u zo met hem verbonden dat hij één is met u of met jou en dat u of jij één bent met hem. Dan is de Heer Jezus niet alleen maar de middelaar, of de enige middelaar, dan is die uw middelaar, jouw middelaar. En gemeente, hoe is het dan? Dan is het zo. Toen de Heer Jezus zondeloos geboren werd, toen werd ik zondeloos geboren. Toen de Heer Jezus volmaakt rechtvaardig zijn leven geleefd heeft, toen leefde ik volmaakt rechtvaardig. Toen de Heer Jezus aan het kruis ging, toen ging ik aan het kruis. Toen de Heer Jezus uit de dood opstond, toen stond ik uit de dood op. Wat een wonder. Om zo door een waar geloof verbonden te zijn aan hem. Nou, over dat ware geloof, daar gaat het over in de volgende zondag. Daar komen we nog op. Aan deze middelaar gemeente, die tegelijk God en mens is in één persoon. Mens, zoals u en ik. Mens, om ook werkelijk de straf te kunnen dragen. Maar ook God. Omdat die straf niet te dragen is voor iemand die alleen maar mens is. Nee, daar moest hij ook God voor zijn. Volgens mij heb ik het pas ook gezegd in een preek over Petrus, de Heer Jezus. Je zou hem kunnen vergelijken met het brandofferaltaar. Dat brandofferaltaar, dat was van goud, hè. Dat wijst op de goddelijke natuur van de Heer Jezus. En zo werd eigenlijk dat offer van zijn menselijke natuur, dat werd verteerd op het altaar van zijn goddelijke natuur. Alleen doordat zijn goddelijke natuur hem ondersteunde en hem kracht gaf. En ook waarde gaf aan zijn offer. Ja, want de Heer Jezus droeg, dat gemeente, daar moet u ook eens over nadenken. Hè? De Heer Jezus die droeg in die uren aan het kruis, ja, zijn leven lang natuurlijk, maar vooral daar aan het kruis. De eeuwige toren van God tegen de zonde, de eeuwige toren droeg hij in de tijd. En dat kan omdat hij de eeuwige God is. Zoveel waarde heeft zijn offer door die goddelijke natuur. Gemeente, deze middelaar, die hebben wij nodig. Deze middelaar alleen kan ons redden. Kan u redden, jou redden, mij redden. En gemeente, dan roep ik op. Geloof in hem. Kom tot deze middelaar, in wie er alleen verzoening is met God. Deze middelaar, hij is door God aangewezen. Hij is door God geschonken. Hij is de enige middelaar. Hij is ook een geschikte middelaar. Hij kon het en hij heeft het gedaan. En dat is niet het enige, gemeente. Hij is ook een gewillige middelaar. Hij is gewillig om zalig te maken. Allen die zich tot hem in de nood van hun leven, met hun verloren bestaan, wenden. Hij zegt het. Kom tot mij en word behouden. Want ik ben God en niemand meer. Amen. Gemeente, laten we samen antwoorden op deze prediking door te zingen Psalm 2, vers 4 en vers 7. En ik die vorst met zoveel macht bedeelt en welzalig zij die naar zijn reine leer. Psalm 2, 4 en 7. Thank you. Gemeente, laten we de Heere God danken en bidden. Heer Jezus, wat een wonder dat u dit wilde doen. En dat u dat middelaarschap ook zo vrijwillig op u genomen hebt. Uw Vader heeft het u bevolen om naar deze wereld te gaan en om hier zondaren zalig te maken. Wat een wonder, Heer Jezus, dat u de vertegenwoordiger wilde worden van alle die door een waar geloof met u verbonden worden. Dat u in hen, in hun plaats, hun leven hebt overgeleefd en ook gehangen hebt aan het kruis. Om te betalen, ja, om de schuld geheel en al weg te nemen. Zodat als de Vader naar u kijkt en door u ook naar al de uwen kijkt, dat hij dan alleen maar heilige en reine mensen ziet in u. O Heere, behoed ons voor de grote fout om te denken dat wij buiten u om naar de Vader kunnen gaan. Dat wij wel kunnen komen met iets van onszelf. Dat wij wel kunnen bestaan voor een heilig en rechtvaardig God zonder u, o Heer Jezus. Doe ons dit beleven door uw Heilige Geest. En dat wij inderdaad in u al ons heil, ons geluk zullen zien. Want het is toch zo'n groot wonder dat u zich ontfermd hebt over mensen zoals wij. Heere, laat dit wonder eeuwig groot gemaakt worden door ons. Dat wij zelf heel persoonlijk hier deel aan mogen hebben. Dat we het niet maar aanhoren als een feitelijk relaas, maar dat het werkelijk ons hart raakt. Heere, u hebt het ons laten zien in de vorige zondagen, hoe het ervoor staat. Maar u hebt ons ook nu die middelaar zo heerlijk aangewezen. Dat doet u toch elke keer weer in de prediking. U openbaart hem. Heere, mogen onze blinde ogen ervoor opengaan, voor wie hij werkelijk is. En we proberen hem te tekenen. Het is allemaal, de woorden schieten ook zo tekort, Heere God. De voorbeelden schieten ook zo tekort. Maar dat er iets van achter mag blijven. En dat er iets van mee mag gaan. Ook de week in. En dat het ons meer aan u zal verbinden. Ja, dat we gaan zien wat u werkelijk bent. En wat u werkelijk gedaan hebt. Middelaar tussen God en de mensen. Heere, u nodigt ons. U trekt ons. U bent die grote en heerlijke middelaar. En wij danken u daarvoor. Mogen wij zo door u tot God gaan. Heere, drie enige God. U moet alle lof, alle eer, alle dankzegging en aanbidding ontvangen. Vanaf nu tot in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten we samen tenslotte nog zingen Psalm 89, vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. En ook onze koning is van Israëls God gegeven. Hun roem, Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot de Heere God en ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.